Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een opname. Deze podcast De Steen wordt mede mogelijk gemaakt door RIBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RIBF Kennisfestival in september, de live-uitzending RIBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam en het maandelijkse kenniskabinet waarbij we politiek en markt samenkomen. Ga voor meer informatie naar www.rbf.nl. En dan nu door naar een nieuwe aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. We zijn deze keer op de Provada, maar nu bij Finch Buildings.
Ja,
Jurgen Nijthuizers.
Heel erg
leuk. Je hebt gewoon je eigen stand.
Ja, we hebben al één keer eerder een stand gehad, een beetje achterin bij de toiletten. Maar nu zitten we op een vrij prominente plek.
Dit is echt wel next level.
Ja, nee, en het is heel erg leuk om te laten zien wat we al die jaren inmiddels geleerd hebben. En we staan dit jaar 10 jaar. Een kleine scoop vast, Wouter.
Cool.
En ze gaan ook nog wel een keer een feestje geven. En dan is het wel heel gaaf om dat ook even uit te dragen wat we allemaal bereikt hebben in die periode.
Ja, ik denk dat ik jou 9 of 8 jaar geleden ooit een keer tegenkwam. Ja. Op welk festival was dat nou? En daar stond je met 4 elementen.
Festival of Cools was dat, denk ik. Of zo.
Nee, in Amsterdam, nee, op het Java-eiland.
Het was op het Java-eiland. Het was van de Europese gemeenschap. Toen waren we voorzitter en daar was inderdaad Fab City, heette dat.
Ja, dat klopt. Dat was het. Ja. Cool.
Ja, dus maar er is veel gebeurd. Er is veel gebeurd in de tussentijd. Ja.
Wat is nou het meest, want om daar het even over te hebben, 10 jaar bestaan, dat doe je niet zomaar. Wat is nou het meest waardevolle wat je eigenlijk hebt meegemaakt in die 10 jaar?
Oh.
Wat je het meest bijblijft?
Volhouden. Dat is eigenlijk...
Oh, toch wel? Ja. Is dat het eerste wat bij je opkomt?
Ja, dat is het eerste. Ja, omdat het is niet zo makkelijk om in een hele traditionele industrie, als je dat ook kent, iets nieuws te doen. Ja. Dus dat heeft gewoon heel veel uithoudingsvermogen gevraagd. Maar dan is het wel des te gaver dat het gelukt is. En dat het dat we een product hebben waar gewoon veel ervaring mee is. En waarmee we houtbouw heel gewoon kunnen maken voor iedereen eigenlijk.
Ja, want fast forward, 10 jaar later. Ja. Hoe gaat het met Finch Buildings?
Ja, goed. We zijn in goede vorm. We zijn veel leuke projecten aan het doen. We zijn met hoge projecten bezig. Met hotels, met zorg, met woningen. Eigenlijk van alles door elkaar heen. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. Dat we met één product al die verschillende markten kunnen bedienen. En ook heel veel sociale huur. Daar ben ik ook eigenlijk vooral heel erg trots op. Omdat we daarmee natuurlijk echt duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar maken.
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel het thema waar het nu om draait. Als het gaat over woningen creëren. 900.000 woningen wordt wel eens gezegd dat we die nodig hebben. Maar in alle klasses, wat jij net ook al zegt. Hoe past het modulair bouwen met hout daar dan precies in?
Nou ja, ik denk dat het de oplossing is. Hè. Ik spreek ook wel eens met mensen in het buitenland om even een spiegel te geven. En daar hoor je ook dat het gebrek aan arbeidskrachten wordt zo nijpend. En dat hebben wij natuurlijk in Nederland ook. Ja. Dus als je al die woningen wil gaan maken, dan zal je een fabriek nodig hebben.
Super efficiënt.
Waar je heel efficiënt kan werken met veel minder mensen. Het percentage arbeid in onze gebouwen is zoveel lager ten opzichte van traditioneel gebouwde gebouwen of 2D-houtbouw. Dat uiteindelijk, denk ik, de doorslag gaat geven.
Ja dat is het modulaire component. Ja. Maar dan heb je ook nog het houten component. Ja. En dat je het van ander materiaal maakt dan,
dan
beton en staal.
Het mooie daarvan is
hout is toch ook traditioneel?
Ja, hout is eigenlijk veel traditioneler. Dus het is het oudste materiaal ter wereld zo ongeveer. Ja. Alleen we vinden het nu nog een klein beetje spannend. En daarom moet ik heel hard roepen dat het heel gewoon is. Maar dat
precies.
Is eigenlijk heel gek. Ja. Wat het leuke is van hout is natuurlijk dat het CO2 opslaat. Daar hebben we het vaker over gehad. En dat is iets wat natuurlijk steeds belangrijker wordt. Helaas, ook in die 10 jaar waar we het net al over hadden, wordt klimaatverandering steeds voelbaarder voor ons allemaal. Dan zie je ook dat daar uiteindelijk wel beweging ontstaat. En dat we ook wel snappen dat we moeten kijken naar de uitstoot van onze gebouwen. En niet alleen in energieverbruik, maar ook in hoe maken we die gebouwen nou. En daar zit nog heel veel te winnen. Is nog heel veel te winnen.
Ja. Nou ja, persoonlijk begrijp ik daar helemaal niks van. Want volgens mij moeten we in 2027 of zo zitten we door dat CO2-budget gaan we dwars doorheen.
Ja.
En het lijkt wel alsof we met z'n allen in die auto zitten. Mm-hmm. Of in een bus. Of eigenlijk zitten we met z'n allen in een auto. En iedereen is aan het besturen. Ja. En we rijden met z'n allen in volle vaart rijden we gewoon recht op die CO2-muur af.
Ja.
En we doen helemaal niks. We sturen niet bij, we gaan naar geen enkele kant op. En dan denk ik van, jongens, hoe kan dit nou? Want er zijn toch zulke vette oplossingen?
Hoe zie jij dat?
Nou, dat is wel een mooie. Want ik vraag me natuurlijk ook vaak af, hoe komt dat nou? Want je kan wel gelijk hebben, maar als je het niet krijgt, wat gebeurt er dan? Hè? Hoe maak je dan nog impact? Ja. En daarom heb ik in het verleden ook wel geleerd, en dat is een van de andere lessen uit die 10 jaar, dat je moet soms gewoon compromissen sluiten om verder te komen. Als je impact wil maken, kan je wel alles helemaal goed willen doen, maar soms moet je een compromis sluiten om uiteindelijk überhaupt impact te kunnen maken, want anders gebeurt er niks. En datzelfde geldt eigenlijk voor, wij hebben dus denk ik heel erg gelijk in wat we doen. We zijn behoorlijk ver biobased bijvoorbeeld. Nou ja, dat is nog best ingewikkeld om dat goed te vermarkten. Maar dat komt eigenlijk niet door omdat wij het verkeerde doen, maar omdat de modellen waar wij in moeten passen, die kloppen niet. Dus het systeem klopt niet. En als je kijkt naar bijvoorbeeld restwaarde, naar CO2-opslag, naar sneller kunnen bouwen. Om je een voorbeeld te geven, ik was een keer een bestuurder van een corporatie bij ons op kantoor. En die legden we uit dat we heel veel sneller konden bouwen, dat het misschien wel een jaar scheelt op zijn bouwtijd.
Nou.
En toen zei hij, nou fantastisch, dan kan ik allemaal woonjaren toevoegen aan de maatschappij. Dat is te gek.
Ja.
Met als conclusie dat zijn collega van de financiële afdeling zei, ja, maar ons model begint pas bij oplevering, dus dat voordeel kunnen we helemaal niet inboeken. Kunnen we helemaal niet inboeken. Ja, dan
dus die waarde zien we niet.
Die waarde kunnen we dus niet toerekenen.
Ja.
En dan gaat er dus iets mis in mijn ogen in de modellen en niet zozeer in de realiteit. Want de realiteit is duidelijk dat we veel duurzamer zijn, dat we CO2 opslaan, dat we toekomstbestendig zijn. Alleen de modellen moeten nog even aangepast worden daarop.
Nou, zeg je even een aantal dingen net. Je zegt onder andere dat je een aantal compromissen hebt moeten sluiten. Laten we daar eens even mee. Wat bedoel je daar dan precies mee?
Nou, bijvoorbeeld in materiaalgebruik. Ik zou verder biobased willen zijn dan dat we nu zijn. Bijvoorbeeld in isolaties zijn wij soms nog traditioneel. En dat doen we alleen maar omdat we al merken dat houtbouw best complex is. Ik heb ook allerlei ideeën over allerlei toevoegingen aan onze gebouwen. Ik zeg wel eens, we zijn een kapstok voor allerlei innovaties. Maar ik vind het al moeilijk om de houtbouw goed te vermarkten. Dus als ik daar nog ga stapelen met innovaties,
met nog meer dingen,
wordt het dus ingewikkeld. En dat zijn compromissen die je moet sluiten.
Niet alles in één keer
begrijpbaar maken, kleine stapjes. En zorgen dat het uiteindelijk wel dat je impact maakt. En als je impact maakt, kan je daarna steeds meer impact gaan maken.
Ja.
Maar je moet wel beginnen.
Hoe zit het met die biobased materialen? Hier loopt net Dick van Ginkel loopt hier langs. Dat zit natuurlijk op de provader. Dat is ook zo'n meneer vanuit TB Woonlab die er behoorlijk wat verstand van heeft wat er allemaal gebeurt. Dacht ik. Hoe kijk jij daarnaar? Want er is onwijs veel mogelijk. Als Nederland lijkt het wel alsof we er ook in voorop lopen in al die nieuwe materialen die de markt opkomen. En dat we ook een goede connectie weten te leggen tussen landbouw en bouw vastgoed.
Ja.
Maar het is nog best wel lastig om dat in wet en regelgeving er allemaal doorheen te krijgen.
Ja.
Gaan we daarin te traag dan?
Ja, per definitie gaan we dan te traag, zou ik zeggen. Want het zou veel harder moeten gaan. Maar ik heb wel het idee dat er in de isolatiewereld en de plaatmaterialen dat er een behoorlijke inhaalslag gemaakt wordt nu. Je hebt natuurlijk Building Balance. Jan-Willem van de Groep trekt dat onder andere.
Ja.
Ja, en daar zie je wel een grote verandering. Ik ben daar soms wel eens. Ik ben daar heel enthousiast over, begrijp je? Dus absoluut niet verkeerd. Dat is echt wat er nu nodig is. En tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat houtbouw iets anders is dan een vezelgewas. Hè? Dus of er is het ook wel een vezelgewas. Ja, ja. Maar het is iets anders dan van land naar pand. Maar het is wel de kapstok, juist ook weer voor al die biobased toepassingen die je daarna wil hebben. Dus we moeten vooral samen optrekken daarin, denk ik. En dan kan het volgens mij heel veel harder gaan.
Ja, mooi. Hey, nou willen we het met name eventjes hebben ook over de business case.
Ja.
Ik denk dat dat wel interessant is om het over te hebben. Hoe verhouden die kosten zich nou van modulair bouwen met hout ten opzichte van die traditionele methode die jij net traditioneel noemt, terwijl misschien wel bouwen met hout die traditionele methode zou moeten zijn.
Ja, precies.
Maar ik hoop dat jullie het begrijpen, luisteraars.
Ik hoop het ook nog. Ja. Wat ik denk dat belangrijk is om te zeggen is dat als je puur nu naar de huidige modellen kijkt, want daar heb je ze weer, die modellen. Ja, dan is houtbouw nog wel duurder. Maar ga je daarin dus meenemen dat er een restwaarde in zit, dat je geen stranded asset hebt in de toekomst? Ik hoor nu al veel beleggers die met SSRD bezig zijn. Hè? Dus al die ESG-doelstellingen die dan ook nog gerapporteerd moeten worden.
Ja,
als je aan een normale aannemer vraagt, hoe duurzaam is je beton eigenlijk en kan je mij even een rapportje aanleveren, dan is dat vaak toch wel wat ingewikkeld. Terwijl dat is wel de dingen die wij hebben klaarstaan. Wij zijn CSRD ready. En dat zijn allemaal dingen, als je die mee gaat wegen in je modellen, dan zijn wij nu al veel goedkoper dan traditioneel bouwen. Ik hoor ook wel banken zeggen, ja, als je nu nog met de verkeerde materialen gaat bouwen, dan weten wij dat we over 20, 30 jaar stranded assets gaan krijgen. Gewoon dingen die we niet meer goed kunnen slopen, die we niet meer goed kunnen exploiteren. Ja, dat is wel fascinerend, toch? Dat is precies die muur waarvan jij zegt, er zijn allerlei aanleidingen om echt wel te gaan sturen, zeg
ja,
maar.
Ja.
Maar we blijven doorrijden op die muur. En dat komt omdat we gevangen zitten in de modellen. En hoe gaan we die modellen nou openbreken? En hoe kunnen we nou op ratio en niet alleen maar op de modellen keuzes gaan maken?
Nou ja, goede vraag. Ja, hoe gaan we dat doen? Nee, maar wie moet die modellen aanpassen? Moet het vanuit Europa komen? Moet het vanuit ons eigen beleid komen, vanuit de politiek? Of moet het vanuit de gemeentes komen die andere vragen gaan stellen in aanbestedingen?
Het verhaal,
waar moet het vandaan komen?
Allemaal.
Allemaal.
Dat is ook het tegen. Het is echt
zetten.
Een systeemtransitie.
Ja.
Dus ja, Europa moet en is denk ik ook goed bezig op zich al. Europa met de Green Deal en alle dingen die daarbij komen. En dat gaat wel zijn weerslag hebben. Ook die CSRD gaat uiteindelijk wel terechtkomen in Nederland. In Nederland op rijksniveau zijn we natuurlijk enorm, sorry voor mijn taalgebruik.
Die.
Maar zijn we echt aan het klooien met die NPG natuurlijk. Dat is ja. echt waanzin.
Ja.
En dat roepen we al jaren en we weten het al jaren. Maar wordt toch niet aangepast. De CO2-beprijzing.
Wat moet daar gebeuren? Op die NPG?
Nou ja, de biobased materialen worden nu benadeeld. En als je daar die lobby induikt. Ja, dan schrik ik me wel kapot. Dan worden ook daar worden allerlei compromissen gesloten die uiteindelijk niet leiden tot wat we volgens mij met beleid zouden willen.
Ja.
Het feit dat een stalen balk de helft van zijn uitstoot, meer dan de helft van zijn uitstoot, mag wegstrepen, want dat gaat zo lekker lang mee. Ja, maar we hebben nu een klimaatprobleem, toch? Ja. En niet over 1000 jaar.
Nee.
Dus daar zit echt een grote weeffout in. Dus daar moet wat aan gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat er geen CO2-eis gekomen is. Hè? Dus dat we per vierkante meter onze CO2 verplicht gaan meten en ook gaan waarderen. Ja, dat moet gewoon gebeuren, want dan gaat het heel hard. We hebben wel eens uitgerekend dat als wij de CO2-prijzen van de provincie Utrecht, €875 per ton aanhouden, dan kunnen wij zeg maar €15.000 voor een appartement aan CO2-credits uitgeven. Nou, dan liggen ze in slaapzakken bij ons voor de deur. Want dan is dat verschil waar we het over hadden in de business case, is weg.
Die is weg.
Sterker nog, dan zijn we goedkoper.
Ja.
Dus we zijn al goedkoper, alleen we moeten het anders gaan belonen.
Ja, ja, dat blijft toch de vraag van, wanneer komt dan die doorbraak?
Ja, ik denk dat het niet één doorbraak gaat zijn. Ik denk dat het een hele geleidelijke transitie is, helaas. Maar die wel nodig is. Kijk, als ik 10 jaar terugkijk. Dus je moet
gewoon door blijven gaan.
Ja, daarom zeg ik uithoudingsvermogen.
Uithoudingsvermogen, positieve verhalen vertellen over hoe het ook kan.
Precies, dat het kan laten zien en mooie gebouwen laten zien. Dat helpt mensen uitnodigen in je gebouwen. Dat helpt allemaal om die transitie te maken. En ik spreek ook heel veel mensen, vind ik ook wel interessant. Ook vandaag alweer op de Provada, het is natuurlijk de eerste dag. Maar heel veel mensen die dan eigenlijk een beetje privé tegen mij zeggen. Ja, maar wat jullie doen zou ik eigenlijk ook wel willen. Maar ik zit te vechten met die modellen bij mij op mijn werk.
Ja.
En dan denk ik wel.
Noem eens een aantal namen.
Ja, precies. Die vraag voelde ik ook aankomen.
Ja.
Maar dat ga ik nou eens even niet doen.
Nee.
Maar het is zo mooi dat dus een beetje ook in het kader van Rutger Bregman en met de bullshit jobs.
Ja.
Ook in het vastgoed zijn natuurlijk ontzettend veel bullshit jobs. Ze zitten gewoon allemaal meuk te bouwen. Terwijl we eigenlijk wel aanvoelen, ook in ons privéleven. Nou, het zou toch eigenlijk wel anders moeten. En dat vind ik ook heel mooi. Dat als wij mensen zoeken, krijgen we heel vaak hele leuke mensen die heel graag voor ons willen werken. Omdat we bezig zijn met die impact maken.
Omdat je midden in die transitie zit.
Ja, en ik zou eigenlijk de mensen die bij grotere partijen werken, die wel privé die intrinsieke motivatie hebben. Ja, ga nou tegen dat systeem aanschroepen. Want dan veranderen die modellen pas. We hebben een andere de taxaties moeten anders. Daar moeten ook dit soort dingen in meegenomen worden. En als die wereld omgaat.
Ja, die begint ook langzaam. Die begint ook langzaam. 2.0, dat helpt.
Zeker.
Dus zijn alweer 80 vragen toegevoegd.
Daarom, dus het gaat de goede kant op. En dat bedoel ik met dat systeem en dat we het allemaal moeten doen. Dat zijn allemaal kleine schakeltjes die, als je die bij elkaar optelt, dan zitten we over 5 jaar, en ik roep het al wat langer.
Jaar?
Dat dit, ja, precies, dat is altijd een gevaarlijke uitspraak. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel gezegd, een jaar of 5 geleden, van ja, die transitie, zeg maar, we zijn er op een gegeven moment wel klaar voor. En ik denk dat dit dat moment is. En dat we over 5 jaar terugkijken en denken, oh ja, die wereld is echt nu wel helemaal om.
Ja.
Hij is echt wel gekanteld. We hebben CO2-beprijzing gekregen. We krijgen met CSRD grote pensioenfondsen, gaan gewoon die eisen stellen. Ja, zorg dan dat je er klaar voor bent.
Nou ja, en ik denk ook de grote huurders, die gaan ook die vragen gewoon stellen.
Ja.
Want die willen ook gewoon niet anders.
Nee, het komt vanzelf.
Ja.
Dus volhouden en blijven duwen en blijven schoppen. En dan komt het vanzelf goed.
Ja, mooi. Hey, nog één economische vraag.
Ja.
Zou die financiële stimuleringsmaatregelen, zou dat kunnen helpen? Subsidies?
Nou ja, we hebben nu, gebruiken we eigenlijk heel vaak de MIA-FAMIL-subsidie. Dat is een regeling van de RVO. Eigenlijk de Tesla-subsidie leg ik hem ook wel eens uit. Dus dat is een subsidie die het verschil tussen echt verregaande duurzame en traditionele systemen een beetje een beetje peak shaving doet, zou ik maar zeggen.
Ja.
En dat is natuurlijk heel belangrijk. Het nadeel daarvan is dat het vaak gebaseerd is op industriële politiek. Dus je besluit nu een machine te komen, die kopen, die krijg je gesubsidieerd. Terwijl een bouwproject, weet je ook, duurt vaak wat langer dan een jaar.
Ja.
Dus ik ben heel erg aan het pleiten voor zorg nou dat je wat stabieler bent in je regelgeving rond die MIA-vaarmeelsubsidie. Want het is een heel belangrijk instrument. En er is nog een ander ding waar ik me zorgen over maak. En dat is dat er wordt gesproken om de VPB af te schaffen voor corporaties. Dat vind ik op zich een heel goed idee. Want dan krijgen die meer ruimte, hopelijk ook om middenhuur te doen. Maar dan ben je wel die fiscale stimulans van de MIA-vaarmeel ben je ook kwijt. Want die gaat over die VPB. Dus daar zitten nog wel wat. Dus ik denk dat de overheid en de NPG moet aanpassen en moet kijken wat kunnen we nog meer doen om die transitie gewoon net nog een extra duwtje in de rug te geven. Want dan gaat het sneller en dat is uiteindelijk beter voor onze klimaatdoelen die we als land toch hebben afgesproken.
Ja, nou ja, ik heb het er vaker over, ook met andere thema's. En dan hoor je vaak terugkomen van, joh, het is heel belangrijk dat er een goed iemand komt in het kabinet. Volgens mij is net bekendgemaakt dat er een nieuw kabinet, al zich zijn ze het eens over wie welke plek krijgt. Maar nou nog de poppetjes.
En ben je beschikbaar, Wouter?
Nee, ik ga dat echt niet doen. Nee, zeker niet. En met name de reden veiligheid. Ik zou het niet aandurven.
Nou, dat is heftig. Nee. Ja.
Maar het lijkt me wel echt wel heel gaaf om te doen. Nee. Ik ga dat met mijn gezin niet aan doen.
Nee, dat snap ik op zich al.
Jij?
Ik ben nog een beetje te druk met duwen op de houtbouwsector.
Ja,
maar ze mogen altijd bellen als ze vragen hebben.
Nou ja, maar dat wat ik wilde zeggen is dat we hebben dus een goede minister op wonen nodig. Maar het is niet alleen wonen, want wat jij ook al zegt, er zit ook een gedeelte bij financiën. Dus eigenlijk zouden die twee ministeries, die zijn ontzettend van belang over welke richting we op gaan.
Ja, nou ja, dat zeker. En ik hoop ook dat er gewoon weer een ministerie komt waar milieubeleid een prominente plek krijgt. Want dat
het is natuurlijk, van Vrom hadden we natuurlijk.
Ja, en ik denk dat economische zaken ook een belangrijke rol daarin speelt. Om uiteindelijk die transities dus ook mede mogelijk te maken. Want weet je wat ik zo stom vind? Wij hebben natuurlijk onze gasbel verstookt en daar weinig aan overgehouden. Behalve een hele mooie welvaartsstaat die we niet meer kunnen betalen over een tijdje.
Nee, dat
terwijl de Nooren hebben geïnvesteerd in een lange termijn fonds. En dat is natuurlijk wat we ook hiermee kunnen doen. Als we nu inzetten op groene politiek en groene industrie. Dan lopen we straks voor en dan gaan we daar ontzettend veel baat bij hebben. En ik ben bang dat door de laatste politieke ontwikkeling dat weer op een wat lager pitje komt te staan. Dan worden we ingehaald. En dat zou wel zonde zijn. Want we hebben nog wel een soort van koploperspositie, denk ik.
Nou ja, ik reis vaak over naar andere delen in de wereld. En die kijken echt met hele bijzondere ogen naar Nederland. Tot we überhaupt die gaspijl dicht doen. Want daar zit gewoon een goudmijn onder de grond in Nederland. En inderdaad, wat jij zegt, als we die op een slimme manier gebruiken. Ja, dan zou je nog iets aan toekomstwaarde kunnen hebben als Europa. Maar voor de rest zeggen heel veel landen zeggen van, joh, jullie hebben musea.
Ja.
Daarvoor komen we nog naar Europa. Maar voor de rest, wat hebben jullie te bieden? Dat is best wel. Dus waar gaan wij ons geld mee verdienen in de toekomst? Nou, daar moeten we sneller van nadenken.
En laten we het groenste land van de wereld worden.
Ja.
Want dan hebben we denk ik ook economisch bestaansrecht de komende 50 jaar.
Zeker. Hey, nog een paar vragen om het af te sluiten. Persoonlijke succesverhalen vind ik altijd interessant. En zeker met waar jij mee bezig bent. Zou je eens wat kunnen delen?
Nou, ik ben wel heel erg trots op dat we, wat ik eigenlijk net al een beetje schetste, dat we voor de sociale huur een heel mooi project gedaan voor Woonwaard, een corporatie uit Alkmaar.
Ja, en cool. Daar krijg je het dus ook gewoon betaalbaar.
Ja, nee, dat vind ik dus heel tof. Dat het lukt om middenhuur en sociale huur in hout te bouwen. Ook een opdrachtgever die echt al een aantal jaar geleden zijn nek heeft uitgestoken om dit te gaan doen. Gewoon op rationaliteit, niet op modellen. Ja, en dan zie je hoe gaaf dat kan zijn. Het is gebouwd in 11 maanden. Dus dat maakt ook dat je voor je business case je renteticker niet zo hard doortelt.
Yeah.
Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen, als je die mee kan nemen, dan wordt het zo simpel eigenlijk. En dat zijn dan ook wel, voor mij persoonlijk ben ik daar wel heel erg trots op, dat op zo'n schaal voor die doelgroepen lukt. Dat vind ik echt gek.
Ja, cool. Iets waar je nu mee bezig bent, waarvan je zegt van, nou, mogen we eigenlijk nog niet vertellen, maar die podcast luistert toch niet zoveel mensen naar. Laten we het gewoon eens even erin gooien.
Dat is inderdaad een lastige. Nee, we zitten te wachten op een akkoord op een heel groot project. Ook weer groter dan dat we nog in Alkmaar hebben gedaan. Ook weer in de sociale huur. Dus ik hoop dat die snel gaat vallen. En we zijn bezig
hoeveel
met.
Hoeveel lagen kun je dan?
Nou, we zijn bezig met een hotelontwikkeling en die is ook wat hoger. Dus er zitten 5 lagen. Traditioneel wordt dat gebouwd. Zou ook in hout kunnen. En daar stapelen wij dan onze modules nog weer 10 lagen op. Dus wij kunnen tot een laag of 13, 14 kunnen we in ons systeem prima uit de voeten.
Cool. Ja. Heel cool. Hey, heb je tips voor bouwers, ontwikkelaars, gemeentes om aan de slag te gaan? Wat moeten ze doen?
Nou, ons
of zo'n woningbouwcoöperatie?
Nee, maar wat moeten ze hebben? Kijk, dat is ook wel belangrijk. Ja. Wij zijn van innovators steeds meer systeemloods geworden. Dus wij helpen anderen in die bouwsector om die overstap te kunnen maken. Dus we hebben verschillende fabrieken waarmee we samenwerken. We werken met allerlei verschillende bouwers samen, maar ook heel graag met architecten samen. En die helpen we gewoon in hoe krijg je houtbouw nou haalbaar?
Ja.
Van houtbouw naar haalbaarheid. En dat is denk ik een hele belangrijke stap. En maak die keuze vroeg. Durf vroeg die keuze in te zetten. Want ik zie het nog steeds te vaak gebeuren dat mensen al helemaal in een ontwerpproces zitten. Ons bellen, kan het nog in hout? Ja, nee, dat kan dan waarschijnlijk niet.
Ja, dan moet je bijna weer opnieuw beginnen.
Ja, ja. Dus zet het er desnoods vroeg naast, maar begin vroeg.
Ja, mooi. Dankjewel, Jurjen Knijsijzer. Succes nog, Provara. Ja, het is vandaag inderdaad dag 1, zei je. Wat ga je de andere dagen nog doen? Wat verwacht je?
Nou ja, ik verwacht eigenlijk nog een heleboel. Ik heb een heleboel afspraken met mensen die ook hopelijk projecten voor ons hebben. Dus dat is het belangrijkste wat ik verwacht. Maar ik hoop ook wel een beetje het marktsentiment te voelen. En waar staan we nou eigenlijk? En ik denk dat er een groot verschil is tussen commerciële partijen en corporaties. Dus dat wil ik ook nog meer van weten.
Nou,
en jij ook succes met je schema.
Dankjewel, veel plezier.
Dankjewel.
Hoi. Tot snel. Hoi, hoi. Dat was Jurjen Knijsijzer van Finch Buildings.
Je luistert daarna op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl. Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.